zullen we weer verder gaan met handelingen. Handelingen 3. We waren vorige keer geëindigd halverwege de preek van Petrus. Ja, Petrus en Johannes die waren naar de tempel gegaan en daar hadden ze een kreupele man gezien. En nou, die zat daar om te bedelen. En Petrus en Johannes die maken hem beter door de kracht van God. Zodat die man kon springen, dansen, hollen. Ja, hij kon alsof er nooit wat aan de hand was geweest. Er was een man, zoals we later in Handelingen 4 lezen, die al meer dan 40 jaar oud was. Ja, dus hij had 40 jaar, was die kreupel geweest, had hij niet kunnen lopen. En nu na 40 jaar, of ruim 40 jaar, wordt hij beter gemaakt. Nou, dat gaf natuurlijk een heleboel te doen. En het volk, ja, dat verwonderde zich, dat zagen we in vers 12. Gij Israëlitische mannen, dus bedenk, Petrus, die richt zich weer tot Israël. Wat ziet u zo sterk op ons? Wat staan jullie nou te staren? Dat is eigenlijk het woord wat staat. Die menigte die stond ze aan te staren van wat gebeurt hier nou? Alsof we dit door onze eigen kracht of godzaligheid gedaan hadden. Dat deze hadden doen wandelen. Nou, en dan begint hij zijn preek. Hij begint met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar hebben we de vorige keer naar gekeken. Ja, wat de betekenis daarvan is. Die heeft zijn kind Jezus, of zijn dienstknecht Jezus. Ineke maakte me er na de vorige keer even op attent dat het een betere vertaling zou zijn. Dienstknecht. Het Griekse pais, dat is bijvoorbeeld het woord wat ook in de Septuagint gebruikt wordt bij Jesaja voor de dienstknecht. Ja, kind is op zich niet verkeerd. Alleen het gaat hier meer om de relatie Christus als de dienstknecht zoals die in Jesaja voorkomt. Die heeft hem verheerlijkt. Die hij overgeleverd heeft voor het aangezicht van Pilatus. Welke gij overgeleverd hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. En toen hebben we die preek bestudeert tot en met de vorst. De vorst des levens. Ja, jullie hebben de vorst des levens omgebracht, die God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En die vorst, die vind je, datzelfde woord vind je bij Hebreeën terug. Ja, die tot de volmaaktheid leidt. Maar daarmee was Petrus natuurlijk nog niet klaar met zijn prediking. We zullen vandaag kijken naar de naam. Daar heeft hij het over. Nog een keer naar Abraham, vers 25. En dan ook nog wat teksten die geciteerd worden. Ik wou beginnen met Abraham weer. Ja, dus Petrus die richt zich tot Israël, gij Israëlitische mannen. En dan begint hij met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is het begin van zijn preek. Die heeft zijn dienstknecht Jezus verheerlijkt, die gij overgeleefd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. En hij eindigt ook met Abraham in vers 25. Ja, dat is, ik zal maar zeggen, de toepassing van zijn prediking. Hij richt zich weer rechtstreeks tot die Israëlitische mannen. Gijlieden, ja, dus jullie zijn de kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft. Zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbend, zijn kind opnieuw, zijn dienstknecht Jezus, heeft hij zelf eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, en daarna, daarin dat hij en ieder van u afkeren van uw boosheden. Nou, er zit op zich al een heleboel in deze twee teksten, die best belangrijk zijn om te vatten. Die toepassing die Petrus maakt, dat is dus niet, en dan zeg ik het eventjes heel zwart-wit, Petrus houdt niet de preek van, en nou moet je in hem geloven, want als je dat niet doet, dan ga je naar de hel, en als je het wel doet, dan ga je naar de hemel. Dat is gewoon, zo stond een Jood ook helemaal niet tegenover de schriften. Ja, dat dualisme van of naar de hemel of naar de hel. Petrus had eigenlijk een hele andere boodschap. En dat zegt hij dan ook. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond. Welk verbond is dat trouwens? Want er zijn natuurlijk een heleboel verbonden. Over welk verbond spreekt Petrus hier? Het is wel belangrijk om dat even scherp te hebben. Is het verbond met Adam? Nee, dat is het niet. Is het verbond met Noach? Nee, is het ook niet. Nou, dan komen we aan de volgende. Abraham, natuurlijk. Alleen, met Abraham waren er twee verbonden. In dat boekje wat ik daar ooit eens heb overgeschreven. Dat is nog steeds, nog steeds een prikkel bij me. Die me irriteert, dat staat daar niet in. Ik zou het eigenlijk een keer moeten aanpassen. Daar heb ik het maar over één verbond met Abraham. Maar feitelijk zijn het er twee. Welke twee verbonden sluit God met Abraham?
Het verbond
met de besnijdenis. Dat is Genesis 17. Maar dat komt na een ander verbond.
Dat is het Abrahamitische verbond.
En dat is het Abrahamitische verbond. Dat is het verbond van de belofte, wordt dat ook genoemd. Ja, dus dat verbond, als het gaat over de belofte in de Bijbel, dan wordt dat verbond ermee bedoeld. En over dat verbond heeft Petrus het hier. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Natuurlijk komt dat, die tekst komt dat verschillende keren voor. Van Abraham, Isaac en Jacob. De eerste keer vind je dat in Genesis 12. En dus eigenlijk al direct bij het begin van Abraham's, laat maar zeggen, uittocht uit Ur der Chaldeeën. Hij wordt uitgeleid uit het land. En met de belofte, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. Let op dat woord naam. Uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran wegging. En dan trekt hij de Eufraat over het beloofde land in. Maar hier staat dus, en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Hier heeft Petrus het over. Maar hier wordt nog niet over verbond gesproken. Dat is eigenlijk later pas. Want Abraham, die trekt dan dat land in. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan hernieuwt God de belofte aan hem. God verschijnt weer aan hem als hij in Genesis 15 zich openbaart als zijn het schild van Abraham en het loon. Nou, dan weten we, daar gaat Abraham wat staan steggelen met God. Want hij is het er niet zo mee eens. Van, u zegt dat u mijn loon bent, maar u heeft mij helemaal niks gegeven. Ik heb nog steeds geen kinderen. Van, wat bedoelt u daarmee? Nou, en uiteindelijk in vers 6, ja, nadat God hem dan de sterren helemaal had laten zien, en zegt van, zij, God, zo zal uw zaad zijn. Dus ja, jij krijgt kinderen. Ik ga. uit jou een volk bouwen. En in dat volk zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En daarna volgt dan dat verbond. En dat verbond heeft alles te maken ook met het land. Ja, dat is Genesis 15, vers 7 tot 21. En reken erop dat elke Jood dit verbond gewoon kende. En dat dat begreep en daaruit leefde. Dit was de grote belofte waar het over ging. En daarom zegt Paulus bijvoorbeeld, van diezelfde tekst die we net in Genesis 12 hebben gelezen. Daarom zegt Paulus dat dit het evangelie is wat God voortijd verkondigd heeft. Dat doet hij in Galaten. In Galaten 3. En je weet, Galaten draait helemaal om de belofte en de wet. Hoe is nou die relatie tussen de belofte, die we zojuist hebben gelezen, en de wet? Feitelijk begint de wet met het verbond der besnijdenis met Abraham uit Genesis 17. Dus dat is dat tweede verbond van God met Abraham. Hoe zit het nou tussen die belofte en de besnijdenis? Nou, Paulus heeft daar een heel duidelijk antwoord op. En dat hele duidelijke antwoord, dat maakt hij ook bekend in Galaten. En trouwens ook in Romeinen. Maar in Galaten 3... dus dat hele gedoe van die wet en de belofte, dat gaan we nu niet bespreken. Maar eventjes om duidelijk te hebben waar Petrus het over heeft. In Galaten 3 zegt Paulus, vers 13. Even kijken, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Momentje hoor. Oh, vers 8. Vers 8 bedoel ik. Galaten 3, vers 8. Of vers 7. Kun je misschien wel zeggen. Zo verstaat dan gij dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Vers 8. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden, of al de geslachten der aarde gezegend worden. Dit is een verwijzing naar Genesis 12. En Paulus zegt hierover dat de schrift, dus de Tenach of de Torah, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen al de volken gezegend worden. Dus toen Petrus het over Abraham, de belofte had, en over die belofte van dat God, ik zal eventjes teruggaan naar Handelingen. Dat God in het zaad van Abraham alle geslachten van de aarde zou zegenen, dan heeft hij het dus over het evangelie, wat toen al verkondigd werd. En wat is dan dat evangelie? Nou, volgens Paulus, ten eerste dus inderdaad dat God Israël zou zegenen, maar dat in Israël, in het zaad van Abraham, alle geslachten der aarde gezegend zouden, de heidenen gezegend zouden worden. Daar heeft Petrus op dat moment nog niet zo heel erg helder. Maar voor Paulus was dat klip en klaar. Er zit een verschilletje tussen die twee. Wat je ook in Galaten 2 trouwens weer terugvindt. Daar is gewoon die hele spanning van hoe zit dat nou tussen Joden en heidenen. Tussen Israël en de heidenen. Maar het evangelie. Dus de opgestane vorst. Ja, de dienstknecht Jezus die God heeft opgewekt. Dat herhaalt hij dus weer in Handelingen 3 aan het eind, is dat het volk gezegend zou gaan worden en dat met de zegen van dat volk, die zegen ook voor de heidenen zou zijn, voor alle geslachten van de aarde. Zo spreekt Paulus over het evangelie wat hij ging verkondigen. En dat, ik zeg niet dat dat iets is waar je wat heel persoonlijk is, maar tegelijkertijd, en misschien wel in de eerste plaats, spreken zowel Petrus als Paulus in de trant van volken en over een iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat is de grote boodschap van het evangelie. Dat God iets gaat doen wat in de Joodse geschriften, wat ook in de Bijbel genaamd wordt, de toekomende eeuw. God is bezig de toekomende eeuw, de toekomende aion of de toekomende olam op te richten. Daar gaat het allemaal om. En hij gaat de dingen rechtzetten. Degene die zij hebben verloochend en gekruisigd. Die heeft God, zijn dienstknecht, die gehoorzaam is geweest, heeft hij opgewekt. Die zit nu in de rechterhand van de Vader. En hij zal komen, en daar is het wachten op. Hij zal komen om alle dingen recht te zetten. En dat heeft dan alles te maken met het leven van de toekomende eeuw. Dat is niet naar de hemel gaan. Nee, dat is de verwachting. Dat is eschatologie, zoals ze dat in de theologie noemen. Dat is een toekomstverwachting. Dingen die komen gaan. Deel krijgen van de toekomende eeuw. Mogen leven in de toekomende eeuw. En in het geloof van Jezus Christus daar nu al deel aan hebben. Ja, dus aan de ene kant is er dus dat evangelie van dat gaat gebeuren. Ja, dat is het grote toekomstplan. En tegelijkertijd, als je je dat eigen maakt, als je die verwachting hebt, dan komt als het ware dat leven van die toekomstige eeuw, dat noem het maar opstandingsleven of het leven met Christus, dat komt al in ons. Daar hebben we nu al deel aan. En dan leef je dus als het ware met een leven wat eigenlijk geen plek meer heeft onder de zonde. In deze eeuw die tegenover de toekomende eeuw staat. Ja, de huidige eeuw die wordt gekenmerkt als onder de zonde, onder de wet. Dat was het toen met Israël. Maar vooral dus onder de zonde. En de toekomende eeuw is onder de genade.
En dat zou een nieuwe schepping kunnen noemen.
En dat kunnen we een heleboel dingen noemen. Dat gaan we zo meteen ook alvast naar kijken. Maar inderdaad, dat is dus ook nieuwe schepping. Ja, zeker. En dit is de oude schepping. En daartussenin staat dus Christus Jezus in zijn opstanding, die zich in zichzelf feitelijk een nieuwe schepping is. In wie die nieuwe schepping nu al werkelijkheid is.
En degenen die in hem zijn,
Zijn in feite al in die nieuwe schepping. Ja, zeker. Bij dit stuk, ja, als je veel leest over deze dingen, vaak stopt men hier van, nou, dat is dus de nieuwe schepping, dat is dan in Christus Jezus zijn. En dan gaan we naar de hemel of iets dergelijks daarna. Nee, want de grote werkelijkheid waarover deze dingen gaan, die komt nog. Ja, dus dat leven van de toekomende eeuw en uiteindelijk dat God alles in allen, om dat nog even verder te spreken, daar heeft Petrus het hier helemaal niet over. Maar dat zijn dingen die in de tijd nog uitgewerkt worden. Maar het heeft alles te maken met wat God met zijn schepping doet. In hemel en op aarde. En daar wilde ik toch even mee beginnen inderdaad. Dat evangelie wat feitelijk al aan Abraham is verkondigd. En daar volgt dan die hele discussie uit die Paulus iedere keer moet voeren van, maar de Joden zeiden ja, maar het heil is toch uit ons en die moet toch besneden worden. En dan komt hij met deze belofte, dan zegt Paulus, Abraham dan, was die nou besneden of was die niet besneden toen God hem het evangelie bracht? Was die besneden of niet? Dat weten we wel, hè? Ja, hij was niet besneden. Abraham was een heiden, was zelf een heiden toen hij het evangelie verkondigd kreeg. En dat is in de brieven van Paulus, met name Romeinen Galaten, een ongelooflijk belangrijk gegeven. Dat Abraham zelf een onbesnedene was toen God hem het evangelie verkondigde. En dat er dus dat evangelie en die belofte feitelijk niks met besnijdenis te maken heeft. Of met de wet te maken heeft. En rechtvaardiging dus ook niet. Nee, ja, het is natuurlijk wel allemaal gerelateerd. Want de wet bijvoorbeeld, die getuigt weer wel van de rechtvaardigheid die komen zou. Maar de rechtvaardigheid die uit Christus is, is niet hetzelfde als de rechtvaardigheid uit de wet. Dus, als Petrus hier tegen Israël, Israëlitische mannen, spreekt, dan heeft hij dus over die belofte. En die belofte aan Abraham, die is nu waargemaakt. In zijn dienstknecht Jezus Christus. Toen hij is opgestaan en nu zit aan de rechterhand van de Vader. Hebben we het een heel klein beetje scherp? Ja? Ja, maar als je iets te vragen hebt, moet hier wel zeggen. Want dit is ook voor het vervolg best heel belangrijk. Kijk, we zijn vaak allemaal opgegroeid en opgevoed met het idee van, ja, ik moet in Jezus geloven. En als ik dan geloof, dan ga ik naar de hemel. En als ik het niet geloof, dan ga ik naar de hel of iets dergelijks. Dat is gewoon niet het perspectief van de Bijbel. Dat is niet het perspectief van de schrift. En dat is gewoon jammer, want je mist gewoon iets heel moois. Als je niet wat breder kunt kijken dan alleen maar dat. Gaan we verder? Oké. Goed. Want waar heeft Petrus het in eerste instantie over in zijn preek? Nou, vers 17. Nou, ik zal even vers 16. Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Dus hier is de naam belangrijk. En die wordt weer belangrijk als Petrus en Johannes voor het Sanhedrin staan. Dan zijn we al een klein stukje verder. In hoofdstuk 4, vers 18 bijvoorbeeld. Dat ze niet meer mochten leren in de naam van Jezus. En vers 17. Ja, dat ze niet meer tot enig mens in deze naam mochten spreken. En Petrus en Jacobus zeggen ook, vers 12, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Vers 10, nou, ik werk nu een beetje achterstevoren. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die u gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dus iedere keer wordt hier, toch wel vrij opvallend, de naam genoemd. Het is in die naam dat dit is gebeurd. En dat is denk ik wel een belangrijk gegeven. Zullen we zo meteen nog even naar kijken. Vers 18. Nee, vers 17. En nu, broeders, ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Het is niet bepaald een onschuldige onwetendheid, overigens. Ja, het is een schuldige onwetendheid, want ze hadden veel meer kunnen weten, natuurlijk. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Die de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen, die God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van alle eeuw. En dan, wie zijn dan die profeten? Nou, Mozes was wel de eerste. Daar citeert Petrus Deuteronomium 18. Nou, ik zeg niet dat Mozes de eerste was die predikte, maar hij wordt hier als eerste aangehaald. Ja, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders, zoals mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Ja, dus Mozes zelf, de Torah zelf, die heeft het al over een profeet die na de wet zou komen. En dat is dus de Christus. Deze Christus moest lijden volgens de profeten. Maar hij is ook opgewekt. En nu weten we dat hij de hemel heeft ontvangen. Die de hemel moest ontvangen. Dat is de vierde keer dat we het woordje moeten tegenkomen in Handelingen. Nee, de derde keer. Sorry. Handelingen 1 vers 16. Daar zie je: mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft, van Judas die de leidsman geweest is. Ja, dus het moest vervuld worden volgens de schriften. De schriften moesten vervuld worden. Handelingen 1 vers 16. In vers 21. Het is dan nodig. Dat nodig zijn is precies hetzelfde als moeten. Het moest dan dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is. Dus dat moeten, in die eerste twee versen, 16 en vers 21, dan gaat het over de vervulling van de schriften. Zo spreekt Petrus ook in Handelingen 3. Hij moest de hemel ontvangen, overeenkomstig de schriften. Tot de tijden der wederoprichting van alle dingen. En Petrus heeft het ook over andere tijden. De tijden der verkoeling. Dat zijn twee verschillende woorden. De tijden, als ik het wel heb, de tijden der verkoeling. Kairos. Dat ziet meer op een bepaald moment in de tijd. De vergeving, wat Israël zal krijgen. En de chronos, ook de tijden der verkwikking, dat ziet over een langere periode. Ja, dus de tijden van de wederoprichting. Petrus heeft het hier dus over de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dat is, als je het mij vraagt, de tijd van de wedergeboorte, bijvoorbeeld, waar de Heer Jezus over spreekt tegen zijn discipelen. Weet je wel, als ze dan vragen van: en wij dan? Wij zijn u gevolgd. En dan geeft de Heer als antwoord: jullie zijn mij gevolgd en jullie zullen in de wedergeboorte, dan zullen jullie zitten met mij 12 tronen richten de 12 stammen van Israël. Dat is in Matteüs 19. Dat gebeurt dan naar aanleiding van die geschiedenis met de rijke jongeling. Wederoprichting. Nou, het woord komt alleen hier maar voor. Maar het werkwoord, dat kennen we wel. We kennen het werkwoord, komen we nog wel een keer tegen. En dat geeft ons hier wel een hint van waar Petrus het over heeft. Want die plaatst alles in hetzelfde verband. Het wederoprichten. Aan wie denken we? We denken aan niemand? Dat kan.
Elia wordt toch ook.
Ja, die bedoel ik. Ja, Elia of Johannes de Doper. Matteüs 17. Ja, want Johannes de Doper, dat is natuurlijk iedere keer ja, toch een beetje... Ja, wie was dat nou? Was hij wel Elia, was hij nou niet Elia? De ene keer zegt de Heer, lijkt hij te zeggen... hij is het, hij is Elia. De andere keer, hij is het niet. Nou, ik heb trouwens, ik weet niet of je daar aan toe bent... maar in de serie over Matthäus... daar heb ik een hele lange serie geschreven over Johannes de Doper. En daar komt deze vraag komt daar ook in terug. Van was dit nou wel of was dit nou niet? Ja, in de korte studies in Matthäus. In Matthäus 17... vragen de discipelen... wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Dat is vers 10. Wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordde en zei tot hen... Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Dat weder oprichten hier, dat is het werkwoord wat hoort... bij het zelfstandig naamwoord waar Petrus het over heeft. De wederoprichting van alle dingen. En alle dingen... ja, Petrus en ook Johannes bijvoorbeeld keken niet verder dan, in eerste instantie, Israël. Ja, dus alle dingen, je moet het altijd in een bepaalde context zien. Ja, dus Petrus die sprak over dat wederoprichten van alle dingen tot Israëlitische mannen. En dat daar de rest van de wereld ook in betrokken zou worden. Daar gaat het hier in die preek van Petrus niet over. Dus wat predikt Petrus hier? God heeft een belofte gedaan aan Abraham. God heeft die belofte nu waargemaakt in het zaad Jezus Christus. In zijn kind of in zijn dienstknecht. Het zaad, het natuurlijke zaad van Abraham, het nageslacht van Abraham, heeft... Gods belofte feitelijk de nek omgedraaid. Of gekruisigd, moet ik zeggen. Ja, ze hebben de Messias gekruisigd. Terwijl het wel de belofte aan hun was. Maar die belofte die wordt dan waar. Omdat hij niet in het graf kan blijven. Het graf kon hem niet houden. Petrus in zijn vorige preek gezegd. Maar hij is opgewekt. God heeft hem doen opstaan. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. De hemelen moesten hem ontvangen... volgens de schriften. Totdat. Dus er is een totdat. Dus de Heere blijft in de hemelen. Aan de rechterhand van de Vader. Totdat de tijden der verkoeling zullen aanbreken. Totdat de tijden van wederoprichting alle dingen zullen aanbreken. En dan, als ik het goed heb begrepen, zegt Petrus hier ook. In overeenstemming met Matthäus 17, dan zal dus Elia eerst weer verschijnen. Ja, die zal alle dingen weder oprichten. Ja, die gaat dan wederom vooraf aan de wederkomst van Christus. Petrus die heeft het heel sterk over de naam. Hij zegt, het is de naam die hem heeft... het geloof in zijn naam heeft de naam... die heeft deze man beter gemaakt. Die kreupelen. En later, zoals ik net al had voorgelezen in Handelingen 4... gaat het iedere keer maar over de naam. En dat heeft ook alles te maken met de positie van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand. Die naam. Ik wilde even naar twee schriftgedeelten om daarvoor vandaag dan mee te beëindigen. Dat is ten eerste Hebreeën 1... En dan de eerste paar versen. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door wie hij ook de wereld, of de aionen, gemaakt heeft. Die, daarbij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonde door zichzelf teweeg heeft gebracht, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En hier heb je die naam weer. En die is dus direct gekoppeld aan zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En Paulus, neemt hier eigenlijk al een voorproefje op de rest van de Hebreeën. Dit is een hint naar Psalm 8, de majesteit, en naar Psalm 110. De priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dus in dat vers 3, dan heeft hij eigenlijk al in zijn hoofd, ik ga het hebben over Psalm 8 en over Psalm 110. En hij is in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, treffelijker, meerder, groter geworden dan de engelen. En hij heeft een naam geërfd boven hen. Een uitnemende naam. Ja, dus het is die naam die hij geërfd heeft. Het is die naam die deze man heeft doen lopen. Nadat hij 40 jaar kreupel was geweest. Het is door de Christus die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Door zijn kracht. En als je even bedenkt waar Psalm 8 over gaat. Dan gaat het over die nieuwe schepping. Laten we nu maar niet gaan lezen, maar Psalm 8 gaat feitelijk niet alleen over de oude schepping, maar ook juist ook over de nieuwe schepping, over de zoon des mensen. Ja, die zal heersen. En Psalm 110, dat gaat over dat zitten aan de rechterhand van de hoogste majesteit ook. Ik zei net, laten we twee schriftgedeelten benoemen. Nou, dat andere gedeelte wat ik ga noemen, voor sommigen van ons ligt dat nog vers in het geheugen. Filippenzen 2, ja, precies. Filippenzen 2. Want ook daar gaat het over het lijden, waar Petrus het over heeft. Het lijden van de Heer. Zijn opstanding. En zijn hemelvaart. Ja, laten we nog maar een keer lezen vanaf vers 5. Want dat gevoelende, of dat denken, zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, ontdaan van al zijn heerlijkheid, ledig gemaakt, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbend, en is aan de mensen gelijk geworden en in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is nu nog niet. Ja, hij is aan de rechterhand. Maar het is niet zo dat alle dingen nu al de knieën buigen. Hij heeft een naam boven alle naam gekregen, zoals die geërfd heeft, zoals Hebreeën dat zegt. Maar het gaat hier dus ook weer over de toekomende eeuw, de toekomende aion. Trouwens, als je een paar bladzijden terugbladert in je Bijbel, dan zie je die tweedeling. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat is Efeze 1, vers 21. De Statenvertaling heeft daar de wereld, maar het is de aion, de eeuw. Hoe Christus verhoogd is ver boven alle macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En die toekomende eeuw, dan betoont de Christus al zijn kracht en al zijn macht dat iedereen zal moeten buigen. En we zien daar in de genezing van deze kreupelen eigenlijk een voorproefje van die nieuwe schepping en van dat nieuwe Israël. Hoe als het ware het paradijs weer terug zal komen op aarde. Hoe de hemelen en de aarde verenigd zullen gaan worden. Gelijk de dingen die in de hemelen zijn, alzo ook op de aarde. Het gebed van de Heer, wat hij aan zijn discipelen geeft. Hemel en aarde, die hebben dan weer alles met elkaar te maken. En heeft Petrus dit dan allemaal geweten? Nou, ik denk vanuit het Joodse denken, of het Hebreeuwse, het Israëlitische denken, vanuit de Tanach redenerend, vanuit de Torah redenerend, denk ik, ja, dit heeft Petrus ermee bedoeld. Want dat was het uitzicht van Israël. Dat was de belofte waar het over ging. En de komst van die persoon, die alles recht zou maken. En wanneer het gaat over alles recht maken, dat is rechtvaardigen. Ja, hij gaat alle dingen recht zetten. En dan hebben we het over de toekomende eeuw. Wanneer er recht gedaan zal worden. En alle dwaasheden en alle kromme dingen in deze eeuw teniet gedaan zullen worden. Tot hier voor vandaag.